Fijn om elkaar weer te ontmoeten. We lezen vanavond Matteüs 5, vers 5 tot en met vers 16. Matteüs 5, vers 5 tot en met 16. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En ze schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, omdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover het lezen van Matteüs 5. Alles herhalen van de vorige keer kan niet. U kunt bandjes bestellen of een cd'tje. Het is heel belangrijk dat u in de gaten houdt dat dit onderwijs is door de Heer Jezus zelf gegeven aan zijn discipelen. Het waren al discipelen, maar ze werden nu verder ingevoerd in Gods gedachten. En ik hoop ook echt dat je hier zit als een gelovige, als iemand die weet leven uit God te hebben. Iemand die weet dat zonden vergeven zijn, dat de schuld weg is. Niet de zonde van anderen, dat is ook wel aardig als je dat hoort, maar voor jezelf. Ik hoop ook echt dat je voor jezelf kunt zeggen, ik ben een kind van God. Ik weet, mijn zonden zijn vergeven, mijn schuld is uitgedelgd. En dat is gebeurd aan het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus zijn leven wilde geven tot een losprijs voor velen. En ieder die dat in dank heeft aangenomen, die dat heeft omarmd, die dat naar zich toe heeft gehaald, mag zich een kind van God noemen. Krijgt vanaf dat moment de Heilige Geest in zich, waardoor hij of zij in staat is om de gedachten van God te leren kennen, om te begrijpen wat God heeft gezegd. En nu gaat het over een getuige zijn hier op aarde, een stukje discipelschap. En we hebben de vorige keer gezegd dat je goed in de gaten moet houden dat het gemeenteleven op een aantal manieren wordt voorgesteld als een lichaam met leden. En we hebben ook gezegd dat gaven te maken hebben met het lichaam van Christus, door de Heilige Geest uitgedeeld, een plekje in het lichaam zoals hij gewild heeft. Jij een stukje schouder, een ander een stukje voet, een derde een stukje oog. Iedereen op zijn eigen plek. Gaven. We hebben ook gezien dat de gemeente een huis is, en ambten zijn daarmee verbonden, waarin de dienst naar God toe uitgeoefend wordt in priesterlijke dienst en in de verkondigende dienst naar binnen toe. We hebben ook gezien dat de gemeente een kudde is, waar pastoraat en zorg voor voedsel de boventoon voeren. We hebben ook gezien dat de gemeente gezien wordt als een bruid, en daarbij gaat het om toekomstverwachting, om verwachting van de bruidegom die gezegd heeft, ik kom spoedig. Een liefdesrelatie dus, een verlangen ook. Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd, citeerden we ook de vorige keer. En we hebben gezien dat de gemeente gezien wordt als een koninkrijk. En dat koninkrijk heeft twee kanten. Een koninkrijk in de toekomstige vorm, als de koning hier is, als de koning zetelt in Jeruzalem, als hij heerst in zijn troon te Jeruzalem. Maar ook een koninkrijk nu. Op aarde, En discipelschap hoort daarbij. Hoort dus bij de gemeente gezien als een koninkrijk. Ga dat niet verwarren. Het is dus niet zo als je geen goed discipel bent dat je dan ineens kind van God af bent. Dat je dan uit het lichaam van Christus geraakt bent. Of dat je niet meer in het huis van God bent. Maar discipelschap heeft te maken met functioneren hier op aarde, waar de strijd is, waar de Satan heerst, waar echt van alles gebeurt om jou en mij onderuit te halen. Hier functioneren. En in Paulus' zijn dagen werd dat vergeleken met een soort regiment soldaten. Een hele rij naast elkaar, schouder aan schouder. En het kon gebeuren dat er iemand viel, ofwel door de dood ontviel, ofwel wegging. Maar dan werd een ander voor die doden gedoopt. Die werd dus in zo'n plaats gezet. Niet dat je voor de doden gedoopt kunt worden, zoals de mensen van de kerk in Utah in Amerika leren. Dat bedoel ik dus niet. Maar de plek innemen, de plaats innemen van iemand die ontviel. Discipelschap. Discipelschap is geen gave. En als we het vanavond hebben over een aantal kenmerken van een discipel, dan mag je dus niet denken aan het lichaam van Christus. Zo van, ik heb geen gave van zachtmoedigheid. Nou, wat kan ik er dan aan doen? Of, ik heb geen gave om rein van hart te zijn. Dus, ja, God heeft verschillende gaven gegeven. De een dit en de ander dat. Sorry, ik zei zo pas, gaven horen bij het lichaam van Christus. En dan is er inderdaad verschillend. Heel veel verschil kan er zijn tussen de een en de ander. Maar als het om discipelschap gaat, gaat het dus niet om bepaalde gaven die jij zou hebben en ik niet, of omgekeerd. Ja, dat komt al heel dichtbij, want dat betekent dat niemand zich kan verschuilen van ik ben nu eenmaal zo. En dat doen we zo graag. Misschien weten jullie dat veel in huwelijkspastoraat. En ik had de afgelopen dagen een stel in mijn kamer. En die man die vloog echt tegen het plafond. En die verweet zijn vrouw waarmee hij jaren getrouwd geweest is. En je kent mij nu nog niet. Nou, ik ben niet op een mannendag geweest. Dus ik heb niet. Ik citeer niet uit de voorraad die daar uitgestrooid is. Maar het verwijt is van, ik ben nu eenmaal niet zo. En dan moet je tegen die broederman zeggen, moest luisteren, die tekst past jou niet. En dit totaalgebruik ook niet. Want je hebt geen poot om op te staan als ik vanuit de Bijbel ga vertellen dat je op de Heer Jezus moet gaan gelijken. En je mag 1000 keer zeggen, Heer, help me alstublieft om een beetje op u te lijken, dat is heel wat anders. Maar te zeggen, ik ben nu eenmaal niet zo, ik heb die kwaliteiten niet. Dat is je verschuilen achter het oude leven. Discipelschap is dus niet een gave. Het is een opgave, een opdracht. En dat is al heel belangrijk. Nu, we zijn al schoorvoetend begonnen en nu gaan we vanavond verder. Ik heb een heel klein spiekblikje voor mezelf. Dat is makkelijker dan de hele avond de Bijbel vasthouden. Zachtmoedig te zijn. En Kees citeerde zo pas in zijn gebed al dat de Heer Jezus gezegd heeft in Matthäus 11, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als je bij rein van hart komt, dan denk je bij jezelf, nou, dat is maar één. Dat is de Heer Jezus zelf. En toch worden wij opgeroepen om zachtmoedig te zijn, om die kenmerkende dingen ook te gaan vertonen. Het moet voor de discipel genoeg zijn om te worden als de meester. Matthäus 10 vers 25 zeiden we ook de vorige keer. Een soort sleuteltekst. En wij zijn hier in deze wereld om nu de Heer Jezus te vertonen. En als we zo'n lied zingen in mineur over de teloorgang van de kerk en de teloorgang van het getuigenis, ja, dan schaam ik me eigenlijk een beetje. Want wie heeft nu de Heer Jezus gezien in mijn omgeving? Wie heeft de Heer Jezus echt gezien waar wij wonen? Toen ik tot bekering kwam, En ik dacht dat mijn vader en moeder niet bekeerd waren. Hartstikke fanatiek. Sorry dat ik het heel plat en kort door de bocht zeg. Ik denk, dit zullen ze weten. Nou, dat hebben ze geweten. 13 jaar stilzwijgen daarna. Ja, natuurlijk ging je wel als zoon naar je vader en naar je moeder en verjaardagen en zo. Dat ging allemaal wel door, maar contact was er niet meer. Het was gewoon stuk. En wie had het dan stuk gemaakt? Wilden die lui niet luisteren? Nou, misschien ook wel een beetje. Maar ik was veel te fanatiek geweest. Had ik iets van zachtmoedigheid geëtaleerd? Nee dus. En zo is er zo vaak iets stuk. In de onderlinge relatie, in ons spreken, in ons gaan naar. We laten zo ontzettend weinig van de Heer Jezus zien. Kon je hem maar echt naar voren schuiven? Kon je hem maar als een soort poppetje aan touwtjes hebben? Ik wil geen ander woord gebruiken. En op dat moment zeggen, kijk, hier is die, weet je wel, zo ongeveer. Maar dat is helemaal niet zo. Jouw gezicht en jouw woorden en jouw body language, je lichaamstaal, alles van jou komt op dat moment binnen. Jij bent daar. En jij bent op dat moment eigenlijk het gezicht van God. En dat zouden wij moeten leren. En nu weet ik wel dat hier niemand staat of gaat staan van dit doe ik al lang, fluitje van een cent. Ja, ik heb er even moeite mee gehad, maar ja, dat was de eerste klas. Maar nu zit ik, nee, gediplomeerd zeg, kom. Als ze mij zien, dan zien ze het hoor. Nou, u weet dat dat natuurlijk niet waar is. Ze ruiken op dat moment precies het omgekeerde. Het is wel de reuk van je eigen dunk. Zachtmoedigheid. Mozes wordt in de Bijbel de meest zachtmoedige man genoemd. In Numeri. Hij is een paar keer goed kwaad geweest. Eén keer zelfs zo dat God zei, en nu kom je toch het beloofde land niet in. Dat was naar ons gevoel een beetje te hard. En Mozes heeft ontzettend veel gedaan. Maar een paar voorbeeldjes zijn misschien wel heel, heel helder uit zijn leven. Toen Mirjam en Aaron een soort paleisrevolutie tegen hem hebben ontketend. Lees maar eens in Numeri 11 en Numeri 12. Dan gaat Mozes voor hem bidden. Ik vind het zo knap dat hij zich niet verdedigt, dat hij niet tegendraads gaat, dat hij niet gaat zeggen, nou ja, jullie zijn helemaal verkeerd bezig, stom aan de gang of zo. Maar hij bidt voor ze. En als Korach, Dathan en Abiram even verderop in hoofdstuk 16, Numeri 16, echt een revolutie aan het ontketenen zijn en een hele massa achter zich krijgen. Want wij zijn toch ook niet onbelangrijk, we horen er toch ook bij. En je kunt toch niet zeggen dat wij niks kunnen en zo, weet je. En God grijpt in en snelt Mozes naar Aaron. Doe iets, ga tussen de mensen staan en neem een vuurpan en doe de reukwerk in. En als Aaron dat dan doet, dan stopt de plaag. Maar weer die houding van zachtmoedigheid, niet van eigen schuld, dikke bult, niet van zoek het maar uit, je hebt het over jezelf uitgeroepen, nu zit je met de gebakken peren. Dat. En ik zou zo graag willen dat wij naar Mozes zouden willen kijken, dat is één. Maar twee, dat we naar de Heer Jezus zouden willen kijken. Want daar gaat het steeds om. Een discipel leert van zijn meester. Een discipel is iemand die 24 uur per dag in de schoolbanken zit. Die 24 uur per dag naar hem kijkt. Die met hem optrekt. Die doet wat hij zegt. Die spreekt zoals hij sprak. Die handelt zoals hij handelde. Die dacht zoals hij denkt. Dat zijn kenmerken van een discipel. Een beetje in de trant van toen Elia werd weggenomen, 2 Koningen 2, en hij naar de Heere ging. U weet het wel, de opname van Elia. En toen valt de mantel af van Elia. Die was bij het opnemen weggegaan. Nou, Elisa raapt die mantel op, doet die mantel aan, gaat zijn eigen kleren in stukken scheuren. En kleren maken iemand, de kleren maken de man. Dat wat kenmerkend is voor jou, weg. En wat kenmerkend is voor hem, aandoen. Dat zegt de Bijbel ook in het Nieuwe Testament. Doet de Heer Jezus Christus aan. Dat is niet de mantel der gerechtigheid die geschonken werd toen je tot geloof kwam. Gelukkig, Die doe je niet aan. Die krijg je. Maar er is een tweede, namelijk dat je de Heer Jezus aandoet. Dat je op hem gaat lijken. Zo heeft Elisa de mantel van Elia, die van hem afviel, genomen en aangetrokken. En wat zeggen dan die anderen? Elia komt eraan. Nou, ze hebben echt gezegd, wel gezien dat hij een ander gezicht had hoor. Maar Elia kwam. Waarom? De kenmerkende dingen van zijn voorganger waren dus nu bij hem te vinden. Zo zouden mensen om ons heen de Heer Jezus Christus moeten zien als wij hen tegenkomen. En zachtmoedigheid, dat is moeilijk. Hardvochtigheid, een hardvochtig oordeel, is ons eigenlijk ingebakken. Ik weet niet hoe dogmatisch jij bent. Ik was heel sterk dogmatisch. En dat wat buiten mijn dogmatiek, buiten mijn palen viel, dat was oké. Maar wat er binnen viel, dat was oké. En wat er buiten viel, dat werd dan ook zo gigantisch afgeschreven. Dat deugde helemaal niets van. Ik zal een heel simpel voorbeeldje noemen. Ik bedoel niet om een discussie in die richting op gang te brengen, maar om aan te duiden wat ik bedoel. De eerste keer dat ik van Toronto Blessing hoorde, toen heb ik dat geanalyseerd. Dat is nog niet zo lang geleden. Ik bedoel dus echt te zeggen dat dat nog een les is van de laatste paar jaar. Dat heeft niet van 10 jaren terug of zo. Dan ga je dat analyseren en zeggen, dat klopt niet. Hè? Nou, dat smijt je dan, ik weet niet hoe ver weg. En dat heb ik ook met zoveel woorden gedaan. Totdat de Heer mezelf in mijn kraag greep. En me echt vroeg, is dit de houding van zachtmoedigheid? Het kan wel zijn dat je het er niet mee eens bent. En misschien is het ook wel onjuist. Maar past het jou om wat anderen beleven zo te beoordelen? Is dat de geest van zachtmoedigheid? Ik moest op mijn knieën, ik moest het beleiden. Ik heb het ook beleden naar mensen toe die dat hebben gehoord. Laat het zo zijn dat het niet goed is. Maar is het aan mij om te zeggen dat dat handelen van de geest op die manier niet kan en dat we dat weg moeten gooien? Want ik kwam erachter dat wij die een grote mond hebben over anderen helemaal niet weten wat het handelen van de geest in onze tijd is. Ja, we horen wel van een opwekking in Zuid-Afrika en ook nog eens iets van ginds en daar. En dus schuiven we alles wat ons vreemd is gewoon in die ene vergaarbak. Ik ga het niet goed praten, dat bedoel ik helemaal niet. Ik wil ook de discussie niet. Ik wil alleen maar aangeven hoe je denken vertroebeld is door je dogmatische bril. En dat betekent dat de zachtmoedigheid in heel veel gevallen er niet is. Kijk naar de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus. Hun dogmatische bril, zij klopt van geen meter. Weg ermee, afvoeren. Toch? Waren die mensen nu allemaal zo anders dan wij? Nou, dat is niet zo. Er is nu een boekje verschenen, de fariseer in ons of de fariseer in mij. Nou, ik herken me daarin. Zachtmoedigheid. Wees nu eens voorzichtig met die hardvochtige oordelen. Met heel snel iets zeggen en heel snel een ander klasseren. En sommigen zijn daar meesters in. Echt. En waarom? Nou, waarschijnlijk uit pure angst, omdat ze misschien niet zoveel body hebben, misschien niet zoveel bodem hebben. En hoe minder bodem je hebt, hoe feller je wordt. Dat is echt zo. Ik heb het over verbaasd hoe een groot godsman tolerant wordt. Ook iemand die misschien helemaal niet zo tolerant van binnen is. Waarom? Omdat hij steeds meer ziet van de Heer Jezus. Steeds meer ziet van dat wat God aan de gang, aan het doen is. Ik hoorde Aad Kamsteeg nog zeggen, ik heb het vaak geciteerd op avonden ook in Veenendaal. Het is een echte Calvinist. In China op bezoek, bij de ondergrondse kerk, door de EO uitgestuurd en door het Nederlands Dagblad. En de eerste gemeente waar hij komt, bloeiende, frisse gemeente, vraagt hij, hebben jullie ooit van Calvin gehoord? En ze zeggen in koor, nee, daar hebben we nooit van gehoord. Tweede gemeente, hebben jullie ooit van Calvin gehoord? Nee, daar weten we niks van. Nee. derde, vierde, vijfde, zesde. Dan moet je Calvinist zijn al je celletjes, zal ik maar zeggen. En nu blijkt dat er gemeenteleven is ergens in deze wereld, bloeiend, onder druk, maar wel bloeiend, zonder Calvin. Dan krijg je een cultuurschok. Heeft hij ook gekregen. Het gaat me niet om hem verder, het gaat me erom, dat leer je. En wat wij gelukkig, en dat is toch wel een beetje aan de EO te danken, vind ik hoor, de ecumene van het hart en zo, weet je wel, die introductie van, kijk eens iets verder dan je eigen kerkelijke grens. Maar het is zo belangrijk om barmhartig te worden. Ik heb in mijn eigen dorpssfeer van vroeger onbarmhartigheid gezien. Geen zachtmoedigheid gezien. Hartverscheurende tonelen van scheiding brengende dogma's. Het is niet te geloven, zachtmoedigheid. 2, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is een hele moeilijke term. Wat is gerechtigheid? Is dat de gerechtigheid die wij, laat ik maar zeggen, hebben door het geloof in de Heer Jezus? Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Is dat de gerechtigheid die hier bedoeld wordt? Moeten we daarnaar hongeren? Moeten we daarnaar dorsten? Antwoord, nee, daar gaat het niet om. De gerechtigheid die hier bedoeld is, zijn rechtvaardige daden. Als u een illustratie daarvan wilt, vindt u dat in Openbaring 20, waar de bruid gekleed is in een smetteloos wit bruidstooi. Die bruidstooi is van fijn linnen. En dan staat erbij, dat fijne linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. De rechtvaardige daden van de heiligen. Dat is hier bedoeld. Dat is ook in de wapenrusting in Efeziërs hoofdstuk 6 terug te vinden. Het panzer van de gerechtigheid. Wij zullen als gelovigen, als discipelen van de Heer Jezus, moeten streven naar rechtvaardige daden. Dat betekent dit, dat we recht doen naar God toe en recht doen naar mensen toe. Maar ook recht doen naar elkaar toe. En dat is niet een soort side issue, een soort zijpaadje, maar het is eten en drinken, hè? Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wij kennen die term ook een beetje anders. Dat is zijn eten en dat is zijn drinken. Dat is nu precies wat zijn leven beheerst. Daar gaat het om. En jij en ik moeten het verlangen hebben om recht te doen. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, heeft hij dat gedaan. Mensen zeiden van een prostituee dat ze eigenlijk weggestuurd moest worden. Of een tollenaar, ja, daar kon je niet mee door één deur. En zo hadden ze allemaal hun clichés. De Romeinse bezetter, ja, daar kwam je niet binnen. Als Petrus dat later wel doet in de tijd van Cornelius, dan moet hij notabene in Jeruzalem behoorlijk uitleg geven waarom hij daar wel naar binnen is gegaan. Het komt wel over, hoe dat dan kan. Maar dat hongeren en dat dorsten naar de gerechtigheid. Jouw en mijn praktijk is van het allergrootste belang. Ik heb verslag een keer een verhaal verteld over hoe ik dan, laat ik maar zeggen, toch op de weg van het geloof ben terechtgekomen. Ik wil niet steeds dezelfde verhalen vertellen, maar ik wil het toch kwijt, want het heeft hiermee te maken. Bij ons op het dorp waren 2 kruideniers. Die dorp, dat is een heel klein Pieterpeuters dorpje. En er waren geen auto's. Je ging niet naar een naburige stad om daar inkopen te doen. Ik bedoel, die grote winkels, die supermarkten en zo, die waren er helemaal niet. Je was ofwel klant bij de ene, ofwel klant bij de ander. De ene was gereformeerd en de ander was evangelisch. Bij de gereformeerde kruidenier brak TB uit, hij was ziek. En ik dacht 4 of 5 van zijn kinderen ook. Nou, de een in Appelscha, de ander in Harderwijk, in een sanatorium. En u kunt zich dat misschien een beetje voorstellen hoe dat toen ging. Maar omdat het een haard van TB was, kwam er echt geen hond meer in de winkel. Hij kon net zo goed zijn winkel sluiten en dat is later ook gebeurd. Al die klanten gingen naar die andere kruidenier. De een zijn dood, is de ander zijn brood. En die evangelische kruidenier heeft elke zaterdag de bruto winst van de klanten van zijn collega in een envelop gedaan en gewoon door de brievenbus gegooid. Nooit een woord gezegd. En toen de predikant, de gereformeerde predikant, bij onze broeder kwam die ziek was en vroeg hoe gaat het financieel en zo, toen zei hij, nou, het is zelfs beter dan daarvoor, want we hebben niet eens kosten en we hebben gewoon alles. En juist in die tijd kwam ik bij de predikant. Ik wilde wat vragen over het geloof. Hij zei, en hij vertelde me dit verhaal. Hij zei, dat is de room van de melk, zo moet het. Daardoor ben ik bij die evangelische kruidenier terechtgekomen. En ik heb die evangelische kruidenier leren kennen, maar ik heb door hem de Heer Jezus leren kennen. Maar als je nu vraagt, wat is nu de eerste kennismaking? Nou, waarschijnlijk zijn gedrag. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou ja, daar gaat de zendeling mee aan de haal. Die gaat nu naar Zambia en die zegt, weet je wat we doen moeten? We moeten daar eerst maar eens dit doen. En, nou ja, dan krijg je dus de eindeloze discussie. Wat moet je eerst doen? Moet je eerst brood geven of eerst het evangelie gaan verkondigen? Die discussies hebben we al gehad. En u weet best wat u doen moet. Maar jij en ik moeten nu de moed hebben om te stellen dat wij door ons gedrag moeten laten zien wat de Heer Jezus zo perfect liet zien. Hij hongerde en dorstte naar de gerechtigheid. Rechtvaardige daden. Daden die God zelf zou doen. En dat is misschien heel makkelijk gezegd. En in de praktijk heel moeilijk uitgevoerd. En toch hoop ik dat je het verlangen hebt om op de Heer Jezus te gelijken. En dat je gewoon wilt stralen voor hem. Dat je echt wilt laten zien wie hij is. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren. Ik was met een groepje lichamelijk gehandicapten, zwaar gehandicapten in Israël. Verstandelijk waren ze heel helder. En één is een klein gedrochtje. Die ligt in zo'n klein draagbedje. Alleen haar hoofd, het was van normale afmeting. En ze zei, ik wil zo graag iets voor de Heer Jezus doen. Wat zou ik nu voor de Heer Jezus kunnen doen? Nou, je krijgt een brok in je keel en denk je, ja, wat moet ik nou zeggen? Ik bedoel, met haar handen kon ze niks en met haar voeten kon ze niks. Maar die ogen. Ik zeg, jij mag stralen voor de Heer Jezus. En dat heeft ze tot op heden gedaan. En er zijn mensen door haar ogen zo geraakt dat ze echt verlangen hebben gekregen om meer van de Heer Jezus te weten. Dat is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is geen gave. Dat is discipelschap. En jij mag dat doen door je werk, door je houding. Nou, dat betekent gewoon dat je niet de kantjes eraf loopt als je in loondienst bent. Ik zeg het maar heel gewoon. Dat je als baas, als je mensen onder je hebt, dat je niet de onderdrukker bent, de schraper bent, degene bent die alles naar zich toe trekt. Als je in de kerk bent, dat je je gedraagt zoals een discipel dat zou moeten doen in je familiesfeer, kinderen naar ouders toe, ouders naar kinderen toe. En er zijn zoveel terreinen waar we misschien hopeloos falen. Nou, geloven doe je niet in de kerk, ook wel, maar geloven doe je gewoon 24 uur per dag. En als ik op de werkvloer niet laat zien dat het geloof mij ernst is, dan is het ook zondags een farce. Dat is gewoon zo. We kunnen kletsen wat we willen, maar dat kan niet anders dan niet goed overkomen. Hongeren en dorst, dat betekent dus gewoon dat je in je rechtvaardige daden, in je handelingen, zou willen laten zien, ik heb de Heere lief. En als je dat doet, nu ga ik even Efeziërs hoofdstuk 6, die wapenrusting erin gooien, dan is dat een borsthanas, dan kan de duivel geen spel tussen krijgen. Maar als je daarin faalt, dan blijken er openingen te zijn in dat borstharnas en dus kan hij er wel pijlen doorheen krijgen. Als je dan ook nog niet het schild van het geloof zou hebben, maar even los van alle onderdelen van die wapenrusting. Dit is het borsthanas van de gerechtigheid. Dat is niet dat God mij ziet in Christus onaantastbaar. Dat is gelukkig ook waar, maar dat is Romeinen 5 vers 1. Maar hier gaat het om hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. 3. Barmhartigheid. Barmhartigheid. En niet altijd heeft dat te maken met financiën. Toch worden de financiële zaken heel vaak met barmhartigheid gecombineerd, bij elkaar gebracht. En ik denk ook dat daar een behoorlijke kern in zit. Barmhartigheid. Dat wat je hebt, delen met een ander. En dat is soms heel erg sociaal en dat past ook heel erg in de tijd van nu. Als er een actie is voor Turkije, voor de aardbeving die daar is geweest, ja, dan is er een bepaald gironummer. Je kunt meedoen. Je kunt je naam ook laten projecteren op het scherm als je dat allemaal wilt. Maar het gaat erom dat je iets geeft, dat je niet alleen bewogen bent met de ziel van een ander, maar dat je ook bewogenheid hebt in de zin van ik wil mijn hart laten spreken. De Heer Jezus heeft altijd gedeeld. Zijn hemel en zijn plek hier op aarde. En ik zou niet weten wat ik zeggen moet. Maar ik weet van één simpel getuigenis. Een meisje in de drugs en onder de drugs in Amsterdam stond op de Dam bij een stel jongelui die aan het zingen waren over de Heer Jezus. En toen was het 12:30. En toen kwam er iemand op een fiets aan met een grote plastic bak achterop. En in die bak zaten allemaal lunchpakketjes. En iedereen van de medewerkers kreeg een lunchpakketje. En tot haar stomme verbazing ook iemand die naast haar stond en niks gezegd had. Dat waren gewoon van die lokeenden. Dat mag niet meer volgens de jachtwet vanaf nu, geloof ik. Maar ze stonden er gewoon. Gewoon om zich tussen het publiek op te houden. En als er één staat, komen er twee. En als er twee staan, dan komen er vier. Zo ongeveer. Maar echt wel, hij kreeg dus ook een lunchpakketje. En hij viel dus op dat moment even op. En hij viel ook, naar haar gevoel, een beetje door de mand. Ze kreeg een beetje een katergevoel. Maar dat ging helemaal weg toen hij zijn lunchpakketje aan haar gaf. Was hij het niks. Dat wist hij ook niet. Die dag is zij bij hen gebleven. Het was een Jews with a Mission evangelisatieactie daar. En ze is tot geloof gekomen. En nu al jaren van de drugs af. En al jaren een actief getuige van de Heer Jezus. Maar hoe komt het? Ja, lunchpakketje. Nou, dan kun je duizend keer zeggen, ah, dat is een goed idee zeg. Dan gaan nu allemaal lunchpakketjes smeren bij Kees en bij Corinne in huis. En we gaan dus nu, morgenavond, gaan wij Veenendaal in allemaal lunchpakketjes uitdelen. Nou ja, dat komt toen niet over. Want niemand zit op een lunchpakketje te wachten. Maar de vraag is, in welke vorm van barmhartigheid jij nu zou willen opereren? Dat barmhartig zijn. Zachtmoedig, dat is een stukje van binnen. Maar barmhartigheid heeft iets te maken met het ook tonen naar buiten toe. Niet alleen rechtens goede daden doen. Je hoeft dat zakje met brood helemaal niet weg te geven. Ik bedoel, dat staat nergens dat dat moet of zo, dat dat bij God hoort. Dat zijn dingen die op dat moment binnenkomen. En ik weet niet hoe je dat zou kunnen inkleuren, hoe je dat zou kunnen doen. Maar feit is dat wij het wel mogen proberen. Ik wil zo graag vertellen dat de Heer Jezus alles wat hij had permanent heeft gedeeld. En hij die rijk was, is om ons het willen arm geworden. Om ons die arm waren rijk te maken. Hij is hier op aarde gekomen. Hij is de timmerman geweest. Hij heeft in Nazareth meegetimmerd, letterlijk, Marcus 6. Hij heeft gewerkt. En je kunt hem helemaal zo'n beetje traceren. Je kunt hem helemaal nagaan als je daar je moeite voor doet. Je komt erachter dat hij inderdaad die barmhartigheid heeft laten zien. Zijn hart heeft hij laten spreken ook in het meedelen van, in het uitdelen van wat ik heb, dat geef ik u. En als Petrus en Jacobus en Johannes, de tempel binnengaan na de opstandingen, na de hemelvaart van de Heer Jezus, en daar een blinde man is en die een aalmoes vraagt, dan zeggen ze, ja, geld heb ik niet. Maar wat we hebben, dat geven we je. En dat zijn steeds de beelden die blijven hangen. Het is dus heel praktisch. Het is misschien ook een beetje doorgezaagd. Jullie weten het allemaal precies. Maar ik zou zo graag willen dat de kenmerkende dingen van de Heer Jezus overkomen. Hij was zachtmoedig. Heel, heel concreet. En hij heeft als geen ander gedorst naar de gerechtigheid. Zal ik een tekst noemen? Bij zijn doop in de Jordaan door Johannes de Doper. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Dat is die gerechtigheid. Johannes de Doper zegt, u hoeft helemaal niet gedoopt te worden. Ik moet door u gedoopt worden. Nee, zegt hij, Jezus, ik voeg me nu bij dit gezelschap. Hier doe ik God recht mee. Dat is de houding. En dan ten derde dus die barmhartigheid. Rein van hart. Ja, dat is een heel ander onderwerp. Misschien helpt het als je het contrast oproept. Vuil worden of vuil zijn van binnen. De Heer Jezus zegt namelijk, uit het hart komen voort boze overleggingen. En, nou ja, de hele beerput bij wijze van spreken komt uit je hart voort. Dat. Maar rein van hart zijn, dat betekent dat we je echt niet een gave moeten hebben om rein van hart te zijn, maar echt ons best moeten doen om rein van hart te zijn, te worden, voor een deel te blijven. En nu ken ik jou niet. Ik weet niet precies waar je gevoelig voor bent. Ik ken mezelf een heel klein beetje. En ik weet nu langzamerhand uit mijn eigen leven dat als ik me 's morgens niet voed met de Heer Jezus, als ik niet echt mee bezig ben om te kijken naar hem, en geen tijd neem om naar hem te kijken, om het manna te verzamelen, dat is mijn methode hoor, maar het klinkt een beetje methodistisch, dan gaat de hele dag wel verder. De telefoon gaat even vaak, misschien nog vaker. En dat duurt niet meer zo lang of ik ben echt bevuild. Bevuild door de dingen die je hoort, die je ziet van anderen. Nou was het alleen maar dat wat anderen aandroegen. Maar ook wat in je eigen hart opkomt. De beelden van, ik weet niet hoeveel jaar terug, komen soms zomaar weer op het scherm. Je hoeft niet zoveel te doen om precies te zien wat er toen en toen, 20 jaar terug is gebeurd. Heel vaak hebben die dingen te maken met onreinheden. Met vuiligheid. En we worden vandaag bestookt. Ik heb zoveel gehad in een studie voor mezelf uit Numeri. Ik heb het al 3 keer gezien hier vanavond, maar goed, het is weer een nummer in 19. Waar Mozes zegt, moest luisteren, we moeten ook het ontzondigingswater hebben. Een heel speciaal offer. Alle offers staan vrijwel in Leviticus, maar dit offer staat in het boek Numeri. En nu zegt Mozes dit. Israëlieten, jullie zouden per ongeluk wel eens in aanraking kunnen komen. Ja, het hoeft natuurlijk niet, het zal ook wel nooit gebeuren. Maar het zou kunnen gebeuren dat jullie in aanraking komen met een botje. Dan schop je per ongeluk tegen een botje aan in de woestijn. Of, dat is natuurlijk nog minder vaak, je zou over een graf kunnen lopen. Je zou met de dood in aanraking kunnen komen. Ja, maar stel, als dit toch, waarschijnlijk niet, maar als dit toch gebeurt, dan is er ontzondigingswater en daar moet je je mee laten besprenkelen. Nu, als ik het anders zeg, klinkt het zo. Duizenden en duizenden Israëlieten zijn neergeveld in de woestijn. Ze zijn allemaal omgekomen. Duizenden. En ze zijn allemaal begraven. Nog iets anders gezegd, ze konden geen stap doen of ze kwamen in aanraking met een bot of met een graf of met een lijk of met de dood. Je kon geen stap doen. Dat is onze tijd. Als jij de deur uitstapt, dan zie je bij de bushalte al de reclame voor. De ene is er supergevoelig voor en de ander doet het helemaal niet. Ik weet het wel. Het is allemaal verschillend. Daarom zijn er ook 24 kanalen op een televisie via zo'n centraal antennesysteem. Je kunt kiezen. Ik heb de laatste dagen geroepen dat we overdonderd worden met vuiligheid uit een bepaalde koker. en het vult je hart. Als jij met vuiligheid geconfronteerd wordt, dan ben je voor de rest waarschijnlijk ongeschikt. En wat reinigt nu? Nou, het bloed van de Heer Jezus kun je aanroepen, zeggen sommigen. Ik roep het bloed van de Heer Jezus aan. Nou, anderen zeggen, en daar hoor ik ook bij, ik heb geschuild achter het bloed van de Heer Jezus. En ik weet zeker dat mijn zonden vergeven zijn. Ik hoef het bloed niet extra aan te roepen. Maar de Bijbel zegt mij dat de wassing des waters door het woord mij reinigt. Efeziërs 5, 26. En wat betekent dat? Nu, het betekent dit, als je een avond pastoraal bezig bent, en dat zal echt van voor velen waarschijnlijk al een stukje ervaring zijn, en je wordt 's nachts wakker en je kunt er toch niet van slapen, dan neem je maar weer een glaasje melk met een scheutje honing erin of zo, dat werkt ook goed. Maar een klein stukje uit de Bijbel over de Heer Jezus, fantastisch, echt. Doe dat nu maar. Maar goed, dat is dan omdat anderen bij jou kwamen en met hun verhaal in jouw huis zaten, of jij was op bezoek, maar in ieder geval, jij was daar om dat verhaal aan te horen. Daar kun je niks aan doen. Daar ben je helemaal blanco in. Je bent daar voor geroepen, of het kwam op je weg, of hoe je dat ook formuleert. Maar er zijn zoveel andere situaties, dat je wel vuil wordt. Ik wel. En vuil worden kun je, omdat het aansluit bij je carrière-drang, bij het ik wil toch de baas worden. Vuil worden kun je ook, omdat het aansluit bij je hobbyachtige dingen, waarin je jezelf presenteert. Maar in heel vaak andere gevallen word je vuil door dingen die te maken hebben met zonde, met verkeerde dingen. En in 9 van de 10 gevallen, dan ben ik misschien een beetje naar mannen toe aan het praten. Ik wil niet alle vrouwen over één kam scheren met mannen. Heeft het te maken met seksualiteit en met dingen die daaromheen hangen. En de duivel weet dat. Want de hele wereld is bomvol met seks. Het is onvoorstelbaar. En je kunt geen stap meer doen of je wordt ermee geconfronteerd. Of je nu het autokampioen neemt of om mij, wat anders. Ik bedoel, op zich is dat geen blad waarvan je zegt, dat mag ik niet lezen of zo. Nou, dat mag je best lezen. Maar het is bijna niet meer weg te poetsen. Rein van hart. Wie zou zijn hand op durven steken en zeggen, ik ben er zo één? Nou, antwoord zou daar waarschijnlijk zijn, u broeder hebt waarschijnlijk een ontzettend slecht geheugen of zo. Ja, zoiets zouden we waarschijnlijk zeggen. Maar die bestaan dus niet. Er is maar één die rein van hart was. Wie van u overtuigt mij van zonde? En toch roept de Heer Jezus hierop rein van hart te zijn. En dat betekent gewoon concreet in jouw en in mijn leven een stuk heiliging, een stuk toewijding. Dat is geen gave, dat is een opgave. Dat moeten we willen. Discipelschap betekent dat het van binnen ook een beetje zuiver moet zijn. En nu zwak ik het al een beetje af. Eigenlijk moet ik dat niet afzwakken. Eigenlijk moet ik durven zeggen, Heer Jezus, reinig ons. Laat door uw woord duidelijk worden wat er aan verkeerdheid is. En als ik nu nog vastzit aan een bepaald programma voor de televisie, en misschien kijk ik als iedereen slaapt, dat is een boekje van Bill Hybels, wat doe je als iedereen weg is of zo, ik weet niet meer precies hoe de titel van het boekje is, maar zoiets. Misschien ben je daar mee bezig. Is het heel stiekem, en kosten je die dingen misschien nog wel, van ik weet niet hoeveel jaar terug, omdat je een beetje teleurgesteld bent, in rein van hart zijn. Het is een must voor een discipel. Vredestichter. Nou, wie was de vredestichter? De Heer Jezus. Die toen hij zei, toen hij binnenkwam bij de discipelen op zijn opstandingsdag, vrede zij u. Hij had al eerder gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Er is maar één echte vredestichter geweest. Wij dan, door hem gerechtvaardigd, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie we nu de toegang hebben met vertrouwen in deze genade waarin wij staan. De Heer Jezus, hij is de vredestichter. Vrede verkondigd aan hen die dichtbij waren en aan hen die veraf waren. Vrede, shalom, de ware vredevorst, dat is zijn naam volgens het boek Jesaja. Koning, de vrede. Eindeloos zal de vrede zijn. En Ja, de vredestichter. Ik zou willen dat ik iets van de Heer Jezus had. Ik word heel vaak betrokken in conflicten. Kerkelijke conflicten en persoonlijke conflicten. En je mag iets doen, je mag iets proberen recht te zetten. Dat is vaak heel moeilijk. Maar het enige wat je eigenlijk kunt doen is de Heer Jezus neerzetten. Dat doe ik ook, hoor, heel bewust. Probeer de Heer Jezus een plek te geven in zo'n conflict. En dat is best moeilijk. Want op dat moment zijn de mensen een beetje verhit. En ze zijn met hun eigen gelijk bezig. En zachtmoedigheid is al lang verdwenen. Barmhartigheid ook. Ja, dat is al een beetje op stap, zal ik maar zeggen. Maar als je dan begint over de Heer Jezus en over vrede. En heel praktisch, soms ook heel plastisch, een stoel zetten tussen twee mensen in. En zeggen, zeg nu eens wat je nu tegen je vrouw zegt, tegen hem die er op die stoel zit. Dus de Heer Jezus zit daar nu. Praat nu eens met elkaar. Nou, taalgebruik is gelijk heel anders. Het helpt echt, hoor. Dat werkt perfect. Maar je kunt dit zeggen en je kunt op hetzelfde moment jezelf erop betrappen dat je helemaal niet vredestichtend bezig bent. Ik weet niet hoe je ingesteld bent. Er zijn mensen die altijd het negatieve zien, die altijd het verkeerde zien, die altijd het donkere zien. Dat is geen gave, hoor. Dat is gewoon een verkeerd gedrag. Het heeft te maken met je karakter, dat wel. Maar daar mag je je niet door laten beheersen. Dat kan nooit. Ik kan mijn karakter ook in zekere zin niet veranderen. Dat heeft iets eigens. Maar ik kan dus wel dit discipelschap gebeuren in mijn hart nemen. En dat betekent dat ik vredestichtend aanwezig mag zijn. Hoe gaan we om? En ik zeg dit omdat er zoveel kerkscheuringen zijn. Laten we nu maar eens daar beginnen. Maar je kunt wel beginnen met, en nu ben ik conflictbemiddelaar, dus in het Midden-Oosten of zo. Daar zullen ze je waarschijnlijk niet voor roepen en mij ook niet. Dus daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat we daar een missie hebben of op Oost-Timor. Maar het gaat er wel om dat wij in onze eigen omgeving conflicten kunnen doen oplaaien of conflicten kunnen uitdoven. Nu onder de mat vegen, dat mag niet, het moet wel uitgesproken, maar je kunt wel op een hele mooie manier daar bezig zijn. De Heer Jezus heeft aan de ene kant gezegd, wie heeft u tot rechter over ons, over wie heeft mij tot rechter over u aangesteld? Dus als het gaat om die broer die zegt, hij moet de erfenis met mij delen, ik bedoel, dit soort teksten kom je tegen in de Bijbel. Maar het fijne van de Heer Jezus is dat hij altijd vrede was. Hij was vrede. En dat betekent dus dat het conflict niet bij hem past. Ik weet niet, nog een keer, hoe je bent. En we zouden dat nooit helemaal uitgediept krijgen. Ik weet alleen van mezelf hoe mijn gelijk vaak een rol gespeeld heeft. En hoe dat ook tot conflicten heeft geleid. Hoe dat tot verwijdering heeft geleid. Hoe je dingen later moet beleiden. Echt, vorig jaar was ik op 1 januari, of 2 januari geloof ik, 2 januari op een zondag, in een gemeente, een hele grote gemeente in Zwolle. En het eerste wat ik moest doen van de Heer is daar belijden wat ik 10 jaar daarvoor en 15 jaar daarvoor verkeerd gedaan had. En dat is best moeilijk, want ja, je gaat dan even af als een gieter, zegt men. Dat is niet zo, dat geloof ik ook niet meer. Maar voor je gevoel, voor je eigen imago is dat wel zo. Maar wat deed ik dan verkeerd? Heb ik dan verkeerde woorden gebruikt? Nee, ik heb ze gewoon afgeschreven. Ik ben niet vredestichtend bezig geweest. Ik ben polariserend bezig geweest. En dat is vandaag heel gewoon. En in de talkshows, zeker de politieke en zo, die zijn best fel. Dat wordt heel scherp gespeeld. En onder de gelovigen is dat net zo. De polarisatie in de kerk is enorm. Noordpolen, Zuidpolen. En je hebt binnen elke kerk zeker 2, maar meestal 3 of 4 stromingen. In plaats dat we dat bloedgroepen noemen waaruit we bestaan, zijn dat gewoon verschillende kanten. Nou, in sommige kerken gaat dat heel aardig samen. Ik ken ook maar 1 geloofsgemeenschap in Nederland waar dat ja, op een hele bijzondere manier al jaren functioneert. Dat is de geloofsgemeenschap Luktor in Oldenbroek. Ik weet niet of je dat kent. Dus het komt uit Zeeland van vroeger. Natuurlijk Luktor et Emergo. Daar hebben ze 6 voorgangers. En de ene is voor kinderdoop en de andere is voor volwassen doop. En de derde is voor de doop in de Heilige Geest. Ik noem maar even, niet op de discussie. Maar, en het zijn oprechte kinderen van God. Ik kom er graag. Volgende week woensdagavond hoop ik er weer te zijn. Heel merkwaardig. Ja, dan kun je toch in kerk zijn? Toch wel. Het lukt goed. Het lukt heel aardig. Nou, ik zeg niet dat het in Veenendaal ook zo moet. Maar ik wil zo graag kwijt dat wij wel te degen vredestichtend aanwezig moeten zijn. En niet polariseren. En echt een discipel van de Heer Jezus laten vrede zien. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Vervolgd worden, besmaadheid leiden, dat is wat er dan op volgt. Ja, dat is ons een beetje vreemd. Het bloed van de martelaren was het zaad van de kerk, dat hebben ze eeuwen geroepen. En dat is in China nog zo. Dat is ook daar zo waar de vervolging en de druk enorm was. Wij moeten dus echt durven zeggen dat men ons niet accepteert, dat men ons vervolgt. Ze hebben de Heer Jezus, het groene hout, niet gewild. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem naar het kruis gestuurd. En hij heeft de smaad, de volgende dus, en de vervolging. En ze hebben liegend allerlei kwaad van hem gesproken. Hij heeft het allemaal ondervonden. Als één het meegemaakt heeft, dan is hij het wel. Nu zegt de Heer Jezus, dat hebben ze mij gedaan, ze zullen het jullie ook doen. Wij leven nu in een tijd dat wel een beetje meevalt. We noemen dat de tijd van tolerantie. Het is heel tolerant in Nederland. Nu, het is helemaal niet tolerant. Want als je vandaag per se, expliciet, de Heer Jezus naar voren schuift, dan ben je niet meer tolerant, dan ben je discriminerend bezig en dan krijg je de hele wet tegen. Het lijkt een beetje op tolerantie, maar dat is het niet. Wij leven nu in een tijd dat wij de smaad een beetje ontlopen. Ik ook. Het is ook niet zo makkelijk. Maar die mensen die vroeger hun bakkerijtje moesten sluiten omdat alle klanten wegliepen, omdat ze, die bakker was dan christen geworden, ja, dat kennen we niet meer. In een wat grotere plaats ook niet. In de kleinere dorpjes nog wel, maar ja, daar gaat het ook op een hele andere manier dan vroeger. We zijn het een beetje kwijt. Nu, aan de ene kant ben ik best blij met de vrijheid die hier is. Ik kan de Heer daar echt voor danken. Ik kan ook bidden voor de overheid. Doe ik ook. Maar de andere kant is dat wij niet meer weten wat smaadvervolging is. En wat kwaadsprekerij is. Alleen wij moeten het zelf niet doen. En we moeten daarvoor oppassen. Maar een discipel moet incalculeren dat hij alleen komt omdat zijn meester alleen kwam te staan. En verder wordt van een discipel gevraagd dat hij het zout der aarde is in het licht van deze wereld. Nou, dat zijn teksten die je allemaal kent. Daar is, ik weet niet hoe vaak over gepreekt, in alle kerken. Ik geloof dat echt. Zout is ook al uitgediept. Smaakmakend, bederfwerend en zo. Maar heel simpel. De Heer Jezus is het offer. En nu is het offer in het Oude Testament neergezet. In een aantal beelden. Het is een brandoffer, het is een spijsoffer, het is een vredeoffer, ook wel dankoffer genoemd, en er is een schuldoffer en een zondoffer. Dat zijn dus die 5 hoofdoffers in Leviticus, achter elkaar. Nu zijn er meestal bloedige offers. Dus het brandoffer, het zondoffer, het vredeoffer, het schuldoffer. Dat waren allemaal bloedige offers, er werd een dier geslacht. Alle bloedige offers wijzen heen naar het kruis van de Heer Jezus, naar zijn sterven. Er is 1 niet bloedig offer bij. Dat is het spijsoffer. Dat werd gemaakt van meelbloem, van heel fijn spul en kwalitatief heel hoogstaand. En dat spijsoffer is een beeld van het leven van de Heer Jezus. Dat offer van zijn leven is ook niet begonnen bij het kruis, dat is al veel eerder begonnen, dat is al toen hij in de moederschoot kwam, toen al. Nu heeft de Heer Jezus dat perfect laten zien. Maar 1 ding, honing mocht er nooit in zitten. Dat is heel merkwaardig. Want honing op zich is natuurlijk een zegen van God. Een land overvloeiend van melk en honing. Toch mocht daar geen honing in. Maar wat er wel in moest, dat was zout. Het zout mocht nooit ontbreken. En op een andere plaats staat, uw woord zij nooit zouteloos. Zij altijd met zout besprengd. En de Bijbel noemt dat ergens een zoutverbond. Een apart gezelschap, bederwerend, smaakmakend. Jij en ik zijn het zout der aarde. Als wij er niet meer zijn, is de smaak echt weg. Is het een smakeloze boel. En ik hoop dat dat overkomt. Natuurlijk gaan we niet naar onze buren toe, even aannemen dat ze ongelovig zijn. En als wij er niet zijn, is het een smakeloze boel in Veenendaal. Nou, dat zullen ze van je accepteren. Dan zeggen ze waarschijnlijk, ja, toen er een soort christelijke carnaval was in Veenendaal, toen zaten jullie bijbelstudie te doen. Echt hoor, we weten precies. Nee, dus we moeten dus niet de eigen wijzigheid hebben om te zeggen dat wij dat zijn, maar wij moeten duidelijk zelf zien dat wij het zout der aarde zijn. En als wij smakeloos worden, want daar gaat het om, dan hebben die anderen helemaal niks meer. Alleen, we beseffen dat niet meer. We zouden eens moeten leren wat het betekent dat hier christenen zijn. Als hier geen christenen meer zijn in deze wereld, dat is mijn geloofsvisie hoor, dan barst de hel pas goed los. Alleen al door het feit dat hier christenen zijn, is er een gigantische zegen in Nederland. Als ze weg zijn, berg je dan maar, zegt de Bijbel ook hoor. Als de christenen worden weggerukt, weggenomen, dan breekt de hel los. 2 Thessalonicenzen 2, ga maar rustig lezen. 2 Thessalonicenzen 2. Als dat wat weerhoudt weggenomen is, ja, maar dan begint het pas. Jij bent het zout. Wij zijn het zout. Niet we hebben de gave om zout te zijn. Nee, we zijn het. Hebt zout in uzelf. Jij bent het zout der aarde. En als de gemeente, de kerk weg is, dan is het licht weg. Dan is het stikken donker. Eertijds waart gij duisternis. Maar nu, door het geloof in de Heer Jezus, licht in de Here, de Heilige Geest in ons. Maar als de weerhouder weg is, weer hetzelfde. Als het licht weg is, dan is de duisternis pas goed te merken. Natuurlijk zeggen ze, we hebben kunstlicht. We hebben van alles. Maar de gelovigen zijn het licht der wereld. En wij zullen ons dat predicaat op moeten durven plakken. Niet om daarmee te schitteren naar de ongelovigen toe, maar wel als het gaat om onze verantwoordelijkheid. Wij zijn smaakmakers. En als christenen niet meer de smaak van de Heer Jezus laten zien, dan is het een zouteloze boel geworden. En als het licht wat in ons is onder een korenmaat komt, of onder het bed terechtkomt, nu, hoe groot is dan de duisternis? Wij waren daar vroeger in. Vroeger hadden we natuurlijk ook lampjes, olielampjes misschien. En later elektriciteit. En als de Bijbel zegt, eertijds waart geen duisternis. Oh, toen waren er dus geen lampjes. Nou, dat bedoelen we helemaal niet. De hele sfeer waarin je was, was duister. Alles was onder de sfeer en onder de invloed van de duivel die de vorst van de duisternis genoemd wordt. En nu zijn wij gewoon aan de beurt. Discipelschap betekent dus dat jij gewoon die hele rij op jezelf legt en als een soort schabloon en dan de vraag stelt, heren, beantwoord ik daaraan? Nou, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk geef je jezelf een cijfer en dan kom je niet boven een 5 uit, als het dat al wordt. Maar het mag wel ons gebed zijn om deze dingen in daden om te zetten en om werkelijk het verlangen te hebben de Heer Jezus te laten zien. Want de mensen hebben de Heer Jezus nodig. Die hebben jou niet nodig. En ik heb zo vaak tegen de Heer gezegd, hier, u kunt het beter met straatstenen dan met mij. Want de Heer zegt, als jullie zwijgen, dan gaan de straatstenen roepen. En als Biriam het niet wil, dan heeft hij nog wel een ezel achter de hand. Nu, dat zijn die sprekers, weet je wel. Die moeten altijd leren dat er nog een ezel achter de hand is. Dus dat is heel goed voor ze. Feit is dat de Heere wil dat jij en ik iets uitdragen. Daar heeft hij jou een mond voor gegeven. En stembanden. En een stuk charisma. En een stuk openheid. Maar wij krimpen in elkaar. En we hebben de kerk tot een soort klooster gemaakt. En daar zitten we zondags met z'n allen. Heerlijk opgepakt. Deuren dicht. Drempel heel erg hoog. Geen mens komt erin. Kan ook niet, want de plaatsen zijn meestal verhuurd. Sorry hoor dat ik het te gek zeg. Ja, nou ja, stel, kwamen uit Van Drachten, heb ik bijbelstudies. En stel, zei, ja, we zijn daar in Agen, ik zal de plaats maar niet noemen, het is niet zo ver van Veenendaal. Ik kwam in de vakantie hier en kwam in de hal van de kerst. Die kosten, die kijkt aan van boven naar beneden zo van... Nou ja, jullie komen ook niet hier vandaan. Nee, nou, die pakte een hoed van de kapstok en die mevrouw moest gelijk een hoed op hebben. Want dat was, en toen wilde ze naar binnen lopen. Ze zei, nee, maar wacht op dat lampje gaat branden. En dan zijn de plaatsen vrij. Nou, die zijn natuurlijk niet weergekomen, dat begrijp je wel. Nou goed, ik wil alleen maar zeggen, als christendom een kloostersfeer wordt, van heerlijk zitten wij weer, heerlijk onze liederen te zingen, en we zitten ons aan elkaar te warmen, en dat is goed. Denk nu niet dat dat op zich niet goed is. Maar als dat het is, dan heeft de buurman niks. En hij komt van zijn levensdagen niet. Ik zou zo graag willen dat jij en ik zoveel liefde uitstralen, zoveel, maar dat is niet alleen zondags, dat is misschien wel met name maandagmorgen, als het discipelschap weer begint. Die zondagsdienst heb je ook nodig. Warmte, opbouw, versterking, onderlinge band. Ik zeg niet dat dat niet moet. En ik zeg ook niet dat het gewoon helemaal verkeerd gaat zondags. Maar als dat ons streven is om discipelschap te uiten, ja, dan komt dat niet uit de verf. Want dan krijg je die mensen niet meer. Dus dat zal iets anders moeten. Dit ook voor jezelf, voor onderlinge opbouw, voor onderlinge versterking. En ik ben blij dat dat kan en dat dat nog mogelijk is. Dat er gebouwen zijn en dat er predikanten zijn en dat er gemeentes zijn waar opbouw gevonden wordt. Maar jij en ik, zouden we het durven? We gaan er samen om bidden. Vader, wij willen u graag danken voor die ene die zo schitterde toen hij hier op aarde was. Nederig was hij, anders was hij nooit in de moederschoot terechtgekomen. Zachtmoedig was hij, anders was hij nooit met Maria meegegaan toen hij 12 jaar was. En hij zei, moet ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En hij was hun onderdanig. Vader, hij hongerde en dorstte naar de gerechtigheid. Hij heeft ook het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, willen invullen. Maar hij heeft ook in zijn timmerman zijn, in zijn kostwinderschap, in zijn relaties getoond dat hij je dat wilde. Hij was barmhartig. Hij was rein van hart. En hij was de vredestichter. Hij is vervolgd. Ze hebben hem gesmaad. En ze hebben liegend allerlei kwaad van hem gesproken. En hij was het zout der aarde. Hij was het licht der wereld. En ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zo ging het de Heer. Zo ging het mijn heiland. Onze heiland. En nu zijn wij aan de beurt in deze tijd. En we denken soms dat het hier in Veenendaal wat meevalt. Dat zijn allemaal christelijke mensen. Veel kerken. Christelijke cultuur en sfeer. En we zijn er blij om, vader. Want er zijn ook heel veel mooie dingen in. Maar het gevaar is dat we niet meer zien dat we discipelen zijn. We willen nu daarom bidden of het stukje van vanavond ons zo aanpakt, misschien nu of morgenochtend, dat we het verlangen krijgen om hier in Veenendaal de Heer Jezus te openbaren. Het lieflijke gezicht van onze heiland, het mooie van hem, niet onze mening, niet onze theorie, maar hem, de Heer der heerlijkheid. Hem met wie niemand te vergelijken is. Vader, leert u ons alstublieft om discipelen van hem te zijn. En om zo hier een zegen in deze omgeving te verbreiden. We willen u dat bidden in zijn naam. Amen.